Gemeente, eerst een enkele mededeling. In de afgelopen week gehouden ledenvergadering is broeder Baan herkozen als ouderling. En aanstaande zondag zal in de morgendienst zijn herbevestiging plaatsvinden. Vandaag is de collecte voor de kerk. Volgende week zondag zal de collecte zijn voor de kerkelijke kassen. En in verband met het feit dat wij dus nu aan het verbouwen zijn en dat de kerk op een andere manier verwarmd moet worden dan normaal, lijkt het ons goed als de zijuitgangen gesloten blijven. Dus iedereen wordt verzocht via de hoofduitgang straks het kerkgebouw te verlaten en dat om warmteverlies te voorkomen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 6e en het 7e vers van Psalm 115. Vertrouwt op God gij alle die hem vreest en elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot. 6 en 7 van 115. Stellen wij ons nu voor Gods heilige wet en zingen wij in aansluiting aan de lezing van de wet het laatste vers van de berijming van de 10 geboden, och dat wij uw geboon volbrachten, vers 9 van de berijming van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods op twee plaatsen. Allereerst in het evangelie naar Marcus en dan ook een gedeelte uit het evangelie naar Matteüs. Uit Marcus 9 lezen wij de versen 33 tot en met 37. En uit Matteüs 18 lezen wij de versen 1 tot en met 6. Matteüs 9... Laten we maar beginnen bij vers 30. En vandaar weggaande reisde zij door Galilea, en hij wilde niet dat iemand het wist. Want hij leerde zijn discipelen en zeide tot hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen hem doden, en gedood zijn, dan zal hij ten derde dagen wederop staan. Maar zij verstonden dat woord niet, en zij vreesden hem te vragen. En hij kwam te Capernaum, en in het huis gekomen zijnde vraagde hij hun, waarvan had gij woorden onder elkander op de weg? Doch zij zwegen, want zij waren onder elkander in woorden geweest op de weg wie de meeste zou zijn. En nedergezeten zijnde riep hij de twaalven en zeide tot hen, indien iemand wil de eerste zijn, die zal de laatste van alle wezen en alle dienaar. En nemende een kindeke, stelde hij dat midden onder hen, en omving het met zijn armen en zeide tot hen, zo wie een van zodanige kinderken zal ontvangen in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij zal ontvangen, die ontvangt mij niet, maar dien die mij gezonden heeft. En dan de parallelle plaats van deze geschiedenis in het Matthäus-evangelie, vers hoofdstuk 18, 1 tot en met 6. Te dierzelver uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus een kindeke tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen en zeide: voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk dit kindeke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En zo wie zodanig een kindeke ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie een van deze kleinen die in mij geloven ergert, het ware hem nutter dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken ware in de diepte der zee. Tot zover de schriftlezing. Wij willen samen de Heere om zijn onmisbare zegen over de bediening van woord en sacrament bidden. En wij denken aan onze zieken. In het ziekenhuis verblijven nog altijd broeder Holleman van de Achterweg en broeder Wessels. Laten we de Heere om zijn zegen bidden. Uw grote naam mogen wij met dankzegging aanroepen, Heere. Als wij op deze morgen, deze zondagmorgen weer met elkaar in uw huis mogen zijn. U geeft ons dat voorrecht, u geeft ons de gelegenheid om nog weer rondom uw woord te vergaderen. En u hebt nog een boodschap voor ons. En u stelt ons die boodschap hoorbaar, zowel als ook zichtbaar voor. We mogen het horen en we mogen het ook in het sacrament van de heilige doop weer zien. En Heere, en zo laat u het ons ook vanmorgen weer weten dat er bij uw genade, dat er bij uw vergeving is. Niet vanzelfsprekend, want hoe zou het vanzelfsprekend kunnen zijn, Heere, dat gij genade wilt bewijzen aan mensen die alles verzondigd hebben. Die tegen u, de schepper, de onderhouder van hun leven, in opstand zijn gekomen. En die het zo vaak met hun gedachten, misschien nog niet eens zozeer met woorden, maar wel met de daad, met hun levenshouding, hebben uitgesproken dat we geen lust hebben aan de kennis van uw wegen. Want we kiezen onze eigen weg. En we kiezen die weg niet één keer, maar we kiezen die weg keer op keer. Onze eigen weg. En als het gaat om gehoorzaamheid aan uw heilig gebod, en als het gaat om een wandelen in uw wegen, in ware toewijding aan u, Heere, dan worden die dingen bij ons niet gevonden, integendeel. En dan is het daarom een wonder, een groot en een onbegrijpelijk wonder, dat gij voor zulke mensen die het alles verdorven hebben, toch nog een genadig en een barmhartig God wilt zijn, en dat u zich ook nog zo aan hen wilt bekendmaken. Doordring ons ervan, Heere, dat dat geen vanzelfsprekende zaak is. Laten we het zien, laten we het beleven mogen, ook als een wonder. Dat gij uw handen nog uitstrekt naar ons wederstrevigen. Dat gij ons roept, ook al lopen we met de rug naar u toegekeerd van uw weg. Dat gij ons roept om terug te keren, om ons te bekeren. En dat u het ons ook vanmorgen nog weer voorhoudt, dat we moeten worden als een kind. Heere, doe ons verstaan wat dat inhoudt. Laten wij beseffen mogen wat gij met dit onderwijs ons wilt leren. En geef dat we het verstaan mogen, maar dat het ook in ons leven deze vrucht zal mogen hebben, dat we werkelijk in de weg van waarachtige bekering als een kind mogen worden. En dan ook maar blijven. Heere, wij vragen u door de werking van uw Heilige Geest onze ogen wilt openen voor hoe de werkelijkheid van ons leven is, maar ook wat gij ervan maken wilt. En laat dan zo de boodschap mogen worden verstaan. Heere, zegen ons niet alleen als uw woord verkondigd mag worden, maar denk ook aan ons als gemeente als we met elkaar weer getuigen zijn van de bediening van de Heilige Doop aan een tweetal kinderen. U hebt die kinderen aan deze ouders die hun ja-woord zullen gaan spreken willen toevertrouwen. Heere, daarin hebt u hen gezegend, daarin hebt u hen reden tot vreugde en blijdschap gegeven. Maar ze worden vanmorgen, behalve bij de blijdschap die de geboorte van deze kinderen met zich bracht, ook heel duidelijk herinnerd aan hun verantwoordelijkheid, aan hun taak, aan hun opvoedende taak. En dat is toch ook geen geringe zaak, heren. Laten ze beseffen mogen hoe afhankelijk ze daarin van u de Heere zijn. En dat ze hun ja-woord dan ook maar mogen spreken in die afhankelijkheid van u, met een gebed in het hart, dat u hen de bekwaamheid en de getrouwheid zult willen geven. Denk aan allen, heren, die tot de gemeente behoren, ook al zijn ze niet in de kerk. Zieken en bejaarden en mensen die om allerlei redenen, wettige redenen, hun plaats moesten leeglaten. Er zullen er ook zijn, heren, die geen enkele wettige reden kunnen opnoemen, maar die geen zin hadden, die het niet zo nodig vonden. We bidden van u dat u ook hen gedenken wilt, heren. Het is ook maar één woord van u en hun gedachten worden anders en hun levensgang wordt ook anders. Wilt u met dat machtswoord in hun leven inkomen en laat hun geweten, want dat zullen ze toch nog wel hebben. Laat hun geweten dan eens een keer gaan spreken en laat hun geweten hen dan eens vertellen dat ze op deze manier op een totaal verkeerde weg zijn. Een weg waarin ook geen heil te verwachten is. Breng ze terug in het pad van de gehoorzaamheid. Denk ook aan hen, heren die niet naar de kerk konden komen. Misschien al jaren niet meer vanwege de ouderdom. Of misschien tijdelijk niet vanwege ziekte. We bidden van u dat u ze gedenken wilt in uw genade. We bidden voor de patiënten in het ziekenhuis. Broeder Wessels nog altijd in Dirksland. En zo ook broeder Holleman. U weet wat ze mankeren, heren. U weet de weg van beproeving die ze moeten gaan. U weet de zorgen die hun omstandigheden met zich brengen. U weet ook wat ze nodig hebben, zowel naar lichaam als naar ziel. Wilt u uit uw genadevolheid hen bedienen? En wilt u geven dat wat er nog voor hun herstel gedaan wordt, dat dat nog zegen mag dragen en dat dat nog resultaat mag hebben? En laat zo uw oog op hen zijn, heren, en laten ze dat ook mogen zoeken en weten. Denk ook aan de zieken thuis, u kent ook hen. Geef ook hen in de weg die ze gaan moeten uw hulp en uw bijstand. Heren, wij willen u danken voor zegeningen die toch een bijzonder karakter hebben. Die zijn er ook in het midden der gemeente. Behalve deze ouders die nu met hun kind voor uw heilig aangezicht in uw huis mogen komen, hebt u in de afgelopen week ook Petra en Reinier Kiviet willen verblijden met de geboorte van een kind. Heren, gelukkig gaat dat ook altijd nog door. Dat u, de schepper, bewijst dat u nog nieuw leven schept en dat u kinderen ter wereld doet komen. Laat het zo mogen zijn, heren, dat die kinderen als het zaad der gemeente ook de kerk van de toekomst mogen worden. Daartoe hebben ze dan ook wel een nieuwe geboorte nodig, maar dat is ook in uw macht om dat te werken. Wilt u dit pasgeboren kind van Reinier en Petra gedenken en in voorspoed doen opgroeien? En we danken u ervoor, heren, dat u dit kind hebt willen geven en toevertrouwen aan de ouders. Mag het in voorspoed opgroeien en mogen de ouders bekwaamheid van u de heren ontvangen om het groot te brengen in de vrezen van uw naam. Heren, zo hebben we veel reden tot dankbaarheid en we hebben altijd ook weer reden tot gebed. Wil ons horen, niet omdat we daar recht op hebben, niet omdat we op de een of andere manier zouden kunnen aantonen dat u wat verplicht bent tegenover ons, heren, maar hoor ons nog om Jezus wil. En wilt u om zijnentwil ons genadig ook onze zonden vergeven en alle ongerechtigheden wegnemen. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen.
Ik ga
Ik hoop dat u mij alle verstaan kunt. Of komt het nou weer terug? Goed. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders nu verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen jullie antwoord, vader en moeder, vroegen wij? Vader en moeder de Bakker. We lazen zojuist uit het formulier dat de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus betuigt en verzegelt. Dat is de prediking die vanmorgen via de sacramentsbediening tot ons komt. Dat water dat straks op het voorhoofd van jullie kinderen wordt aangebracht, dat water van de doop, dat is een prediking van het bloed van Christus. En iedereen begrijpt het, een kind begrijpt het ook. Niet waar, jongens en meisjes, als je vuil bent, dan moet je water gebruiken om je te wassen. Als moeder zegt dat je aan tafel moet komen, en als je op straat gespeeld hebt en je handen zijn vies, dan moet je eerst je handen wassen voordat je aan tafel kunt komen. Water is nodig voor de reiniging van ons lichaam. Een kind kan dat begrijpen. En zo eenvoudig stelt de Heere het ons in het sacrament van de heilige doop nu ook voor. Want we hebben niet alleen maar vuile handen, letterlijk. En we hebben niet alleen maar af en toe water nodig voor de reiniging van ons lichaam. Maar we hebben, en dat is nog veel erger, een vuile ziel. En een vuile ziel reinig je niet met water. Al nam je nog zoveel zeep erbij, dan nog is die vuile ziel niet schoon te krijgen. De Bijbel zegt, dan nam je zelfs salpeter, een of ander bijtend middel, en je zou daarmee proberen je vuile ziel te wassen. Dan wordt die ziel er nog niet schoon mee. Maar er is door God een middel gegeven. Het bloed van Christus. En dat wordt ons vanmorgen gepredikt, ook in het sacrament van de doop. Dat is de boodschap van dat water. En dat krijgen jullie kinderen nou mee, dat teken. Dat zegel. En aan jullie de taak, en je hebt het op je genomen ook, om je kinderen van die dingen te vertellen. En om ze op de noodzakelijkheid ervan te wijzen. Dat betekent dat je je kinderen ook vertelt dat ze slecht zijn. Dat ze vuil zijn. Dat het zondaren zijn. Maar dat je ze ook vertelt dat er een middel is om daaraan te ontkomen. En dat middel dat is er voor jullie. Dat mogen jullie voor jezelf zoeken. En dat middel, dat mag je ook voor je kinderen zoeken. En God is gewillig, niet alleen maar om het vanmorgen nog weer eens te zeggen, en om het zichtbaar nog eens een keer te herhalen, maar God is ook gewillig om zijn woord gestand te doen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. En je mag het vragen op Gods trouwverbond. Doe dat veel. En laat door de genade Gods, door het werk van de Heilige Geest, het zo zichtbaar mogen worden, dat jullie van harte het goede, en dat is dit, het goede voor je kinderen zoeken. En mogen God dan geven dat die kinderen bij het opgroeien mogen blijk geven dat ze het verstaan en dat ze het nodig kregen. En dat dat ook de begeerte van hun hart is. Heere, reinig gij mij. En wilt u mijn borg zijn. Gemeente, wij gaan na de doopsbediening het vijfde vers van Psalm 105 zingen. God zal zijn waarheid nimmer krenken.
Doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Maria Anneke Dingena, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you.
Wij zullen nu de bediening van de heilige doop beëindigen met dankzegging. Geliefden in de Heere Christus, almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit de 131ste psalm, de eerste drie versen, 131, vers 1, 2 en 3. En intussen krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Mijn hart verheft zich niet, o Heer, mijn ogen zijn niet hoog. Ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. En dan ook de versen 2 en 3. Gemeente, het woord Gods voor de prediking van vanmorgen vinden wij in de beide schriftgedeelten die we gelezen hebben. Niet alles wat daar staat. Wij concentreren ons op een aantal gedachten die ons uit dit schriftgedeelte worden aangereikt. In Markus 9 zijn dat de versen 33, 34 en 36. Markus 9, de versen 33, 34 en 36. En hij kwam te Capernaum. En in het huis gekomen zijnde vraagde hij hun: waarvan had gij woorden onder elkander op de weg? Doch zij zwegen, want zij waren onder elkander in woorden geweest op de weg, wie de meeste zou zijn. En dan vers 36, en nemende een kindeke stelde hij dat midden onder hen en omving het met zijn armen. En dan de eerste drie versen uit Matteüs 18. Alleen dus de eerste drie versen. Te dierzelver uren kwamen de discipelen tot Jezus zeggende: wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus een kindeke tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen en zeide: voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Dit schriftgedeelte verplaatst ons naar Capernaum. De Heer Jezus is na een reis vanaf de berg der verheerlijking, ergens in de vallei van Jezreel, weer naar Capernaum teruggekeerd met zijn discipelen. En onderweg daarheen hebben ze met elkaar gesprekken gevoerd. Allereerst is daar het gesprek geweest waarbij de Heer Jezus de leiding had, waarbij hij onderwijs gaf, waarbij hij zijn discipelen voor de tweede keer sprak over zijn naderend lijden en sterven. Dat vinden we in het gedeelte dat aan onze tekst in Markus 9 vooraf gaat. Hij leerde zijn discipelen en zeide tot hen: de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en ze zullen hem doden, en gedood zijnde zal hij ten derde dagen weder opstaan. Eerst in de beginperiode van zijn onderwijs aan zijn discipelen heeft de Heer Jezus het over deze dingen niet gehad. Maar nu hij wat langer bij hen is en nu het einde van zijn leven ook al dichterbij komt, nu acht hij het moment aangebroken om zijn discipelen te gaan inwijden in het diepste geheim van zijn komst naar deze wereld, van zijn werk in deze wereld, het diepste geheim van zijn persoon. Namelijk dat hij gekomen is om verlossing te verwerven, vergeving te verwerven voor schuldige zondaren. En de weg waarin hij dat doen zal de lijdensweg zijn. Zal de weg zijn waarin hij zal gaan sterven. Dat heeft hij zijn discipelen al eens eerder verteld. Toen bleek er voor die boodschap bij de discipelen geen plaats te zijn. Petrus reageerde toen en hij deed dat eigenlijk ook wel in naam van de andere discipelen. En hij zei: Heere, praat u daar liever niet meer over. Dat zal u geenszins geschieden. Hij kon dat niet plaatsen. In zijn beeld van de Messias kon hij echt geen plaats bedenken voor een lijdende, voor een stervende zaligmaker. En waar dat door komt, we laten dat nou maar even in het midden. Maar zo was nou eenmaal de reactie van Petrus en van de anderen. Nu heeft de Heer Jezus voor de tweede keer gesproken over wat hem te wachten staat. Want hij wil toch zijn discipelen ervan overtuigen. Zodat als het komt, ze weten wat er gaat gebeuren. En dan blijkt er opnieuw geen plaats voor die boodschap te zijn. Vers 32 van Markus 9 zegt: en zij verstonden dat woord niet. Was dat omdat de Heer Jezus een onbegrijpelijke taal sprak? Natuurlijk niet. Ze wisten heel goed wat het woord overleveren betekent. Ze konden zich ook best voorstellen wat dat woord doden betekent. Nee, daar zat het niet in. De Heer sprak geen taal die ze niet begrijpen konden. Maar er was in hun gedachten geen plaats voor. En ze wilden er ook geen plaats voor maken. Want zo lezen we verder in vers 32. En ze vreesden hem te vragen. Waarom zijn ze bevreesd om hem verder te vragen wat hij bedoelt? Omdat ze er niet langer aan herinnerd willen worden. Ze schuiven het van zich. Ze zetten het zo ver mogelijk van zich af. Dat wat hij nu alweer zegt, dat moet niet gebeuren. Voor die boodschap die Christus hem probeert duidelijk te maken, is dus geen plaats. En toen is er onderweg een stilte gevallen. De stilte voor de Heer Jezus van de eenzaamheid. Want hij kon bij zijn discipelen zelfs niet terecht met datgene wat er zou gaan gebeuren. En bij de discipelen ook een bepaalde stilte. En ik stel me zo voor, en zo moeten we dat inderdaad wel opvatten, dat al gaande, verder lopende, er wat afstand gekomen is tussen de discipelen die een beetje achterbleven en de Heer Jezus die verder ging. En toen gingen de discipelen met elkaar verder spreken. Over datgene wat ze zojuist gehoord hadden. Over die boodschap van Christus lijden en sterven en opstanding. Nee, daar niet over. Zij kregen een heel ander onderwerp van gesprek. Want ze hadden geprobeerd die gedachten van dat lijden ver weg te zetten. Ondertussen wilden ze toch graag blijven geloven dat de Heer Jezus de beloofde Messias was. De koning. En dat hij dus een koninkrijk heeft. En dat dat koninkrijk straks komt. En als dat koninkrijk dan inderdaad komt zoals zij altijd nog hopen en geloven, hoe zal de verdeling van de posities in dat koninkrijk dan zijn? Wat zal hun plaats daarin dan wezen? En over dat onderwerp zijn ze gaan praten. En met name over de vraag wie straks in dat koninkrijk de belangrijkste zou zijn. Wie van hen dat zou zijn. En de een kon wijzen op dit en de ander kon vertellen dat. En weer een derde kon nog weer een ander punt aanwijzen. Jacobus kon vertellen dat hij, of Johannes kon vertellen dat hij een van de eerste was die als discipel de Heer Jezus was gaan volgen. En dat kon Andreas. Nathanael kon erop wijzen dat de Heere van hem gezegd had dat hij een Israëliet was in welke geen bedrog was. Petrus kon daartegenover wijzen op het feit dat hij met de Heere Jezus op de berg der verheerlijking geweest is. En dat hij toch maar de eerste geweest was die belijdenis had afgelegd. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Weer anderen konden op andere dingen wijzen. En iedereen had zo zijn gedachten over zichzelf. En iedereen achtte zichzelf toch eigenlijk de meest geschikte kandidaat voor de belangrijkste positie in het Koninkrijk der Hemelen. En ze kregen er zelfs woorden over. Het werd een heftig debat. Ze gunden het elkaar eigenlijk geen van allen. Nou, wat is dat nou bij de discipelen geweest? Waar komt dit nou vandaan? Waren het dan echt helemaal onbekeerde en ongeestelijke mensen? Nee, dat niet. Maar ze leefden op dat moment niet als geestelijke mensen. Ze waren zelfs heel vleeselijk bezig. En ootmoed was hen op dat moment helemaal vreemd. Hoogmoed, zelfverheffing, eigenwaan. Dat waren de dingen die hen op dat moment beheersten. Ze vonden zichzelf zo gewichtig. En dat is niet anders dan een bewijs dat er een schromelijk gebrek aan zelfkennis was. Natuurlijk, ze hadden zichzelf wel enigermate leren kennen, maar dan ook enigermate. Maar wie ze nou echt zijn en wat er nou echt in een mensenhart leeft en wat er zomaar uit een mensenhart op kan komen en waar dat allemaal in openbaar komt, daar hadden ze nog zo weinig besef van. De algehele verdorvenheid van het menselijk hart. Het hart dat arglistig is, dat dodelijk is. daar hadden ze nog maar zo weinig van begrepen. En bovendien, als ze het over deze dingen hebben, dan tonen ze ook maar weinig respect, weinig liefde tot hun heiland. Hun meester heeft hen zo pas verteld, en nu al voor de tweede keer, wat hem te wachten staat. En dat is nogal wat. Hij zal overgeleverd worden in de handen van zondige mensen. En ze zullen met hem doen wat ze willen. Ze zullen hem veroordelen. Ze zullen hem ter dood brengen. Ze zullen hem doden. Dat ziet hij voor zich. En hij wil het zijn discipelen vertellen. En die discipelen schuiven die hele gedachte weg. En ze willen er niet over praten met hem. Ze gaan er niet eens op in. Ze begrijpen het niet, maar ze vragen ook niet nadere toelichting. Ze hebben andere dingen aan hun hoofd. Wie de belangrijkste van hen is. Leven ze dan helemaal niet met hun meester mee? Als iemand toch vertelt van wat hem te wachten staat. Als iemand vertelt dat hij een ernstige operatie moet ondergaan. En dat het nog helemaal niet zeker is volgens de dokter dat die operatie ook werkelijk helpen zal. Dan leef je toch, als je zo iemand hoort vertellen, dan leef je toch met hem mee. Dan begin je toch niet over wat anders. Of dan doe je daar toch niet het zwijgen toe. Om die man het gevoel te geven van het is kennelijk helemaal niet belangrijk wat ik voel en wat ik mee moet maken. Zo hard zijn we toch niet voor elkaar. Zo hard waren de discipelen wel voor de Heer Jezus. U zegt maar, ze hebben over die vraag wie de grootste was, wie de meeste zou zijn, gepraat terwijl de Heer Jezus het niet horen kon. Ze liepen apart. Dat de Heer Jezus het niet horen kon. Hebben ze dan intussen al niet genoeg bewijzen ontvangen dat de meester in dezelfde goddelijke eigenschap van de alwetendheid deelt als dat zijn vader doet? Is Nathanael dat vergeten? Dat toen hij voor de eerste keer tot de Heer Jezus kwam, de Heer toen onmiddellijk blijk gaf dat hij hem al kende, al had hij hem nog nooit gezien. Ik zag u, daar ge onder de vijgenboom waart. Kunnen ze denken dat wat zij onder elkaar bespreken, waar ze ruzie over voeren onder elkaar, ook al loopt Jezus misschien een heel eind verder vooruit, kunnen ze denken dat de Heere dat niet weet? Dat hij dat niet hoort? Dat ze dingen voor hem verborgen kunnen houden? Dat ze dingen stiekem kunnen doen? Is lijden geweest voor de zaligmaker. Hij mag waarlijk wel zeggen, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Zou de gedachte niet bij de Heer Jezus zijn opgekomen dat hij zijn kracht onnuttig besteed had? Dat hij zijn woorden wel gesproken had en zijn onderwijs wel gegeven had, maar dat er geen vrucht op was? Hij moet toch eenzaam geweest zijn. Een mens die met al zijn vrezen, met al zijn nood, zich tot anderen wendt om er begrip voor te krijgen en meeleven in te ontvangen. En die dan ondervindt dat er geen plaats voor is. Zo'n mens voelt zich toch eenzaam. Uitgestoten. En als hij, en hij heeft het geweten wat ze daar toen wel met elkaar bespraken, als hij, alhoewel alleen lopend, merkt waar ze nou wel druk mee zijn, dan heeft hem dat nog meer verwond. Het gaat hen niet om hem, maar het gaat, zo constateert hij, het gaat hen nog altijd om zichzelf. Dat eigen ik speelt Petrus nog altijd part. En niet alleen Petrus, maar ook de andere elf. En de Heer Jezus heeft toen in de beleving van die eenzaamheid goed doorvoeld wat dat lijden voor hem nog meer zou inhouden. Straks komt dat waar hij nou over sprak. Straks zal het hem overkomen dat de vijanden komen en dat ze hem gevangen nemen en dat ze hem gaan verhoren en vals gaan beschuldigen. En dat ze hem onrechtvaardig gaan veroordelen. En dat ze hem gaan wegleiden buiten Jeruzalem. En dat ze hem aan het vloekhout zullen spijkeren. En dat ze hem de dood zullen aandoen. En hij krijgt van niemand steun. Hij krijgt bij niemand hulp. Want niemand begrijpt hem. En niemand verstaat het. En dat terwijl hij dit werk nou komt doen in hun belang. Terwijl hij erop uit is om hen te verlossen. Ook van dat boze en dat dodelijke en dat arglistige hart. Gemeente, wat heeft de borg door diepe diepten moeten gaan. En wat heeft hij het pijnlijk ondervonden dat het eigenlijk zijn hele leven zo gebleven is zoals het in het begin al was. Er was geen plaats voor hen in de herberg. Zijn leven lang heeft hij dat moeten ondervinden. Ik heb geen plaats. Er is niemand in wier hart ik plaats heb. Er is niemand in wiens gedachten ik plaats heb. Er is niemand in wiens meeleven ik een plaats heb. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. Bij zijn geboorte was het al zo. Toen moest hij neergelegd worden in een voerbak voor de beesten. En het is zijn leven lang zo geweest. Geen plaats. Zelfs niet bij hen die hij toch tot zijn discipelen gemaakt heeft. Zelfs niet bij hen in wier hart hij de liefde tot hem heeft ontstoken. Ook zij begrijpen hem niet. Gemeente, dat stelt ons allereerst al voor een vraag. Een indringende vraag. Als nou bij de discipelen de uitwerking van het woord eigenlijk niet heel was. Wat is dan de uitwerking van het woord des Heren in ons leven? Wat doet ons dan die boodschap dat de Heer Jezus kwam leiden? De boodschap die we in deze lijdenstijd gedurig weer mogen horen en van alle kanten belicht. Wat doet die boodschap van de lijdende zaligmaker, van dat met een doornenkroon gekroonde hoofd, van dat bloed der verzoening dat vergoten is? Wat doet die boodschap van hem die zich tot in de dood heeft vernederd? Horen wij dat aan, zonder dat we het echt met onze ziel verstaan, en praten we daar dan ook verder niet over? Laten we dat ook maar voor wat het is. Hebben we zoveel andere dingen die we belangrijker achten, en zijn we ook nog, net als zij, van onszelf zo vervuld? En hebben we het over onze belangen en onze dingen en alles wat op ons betrekking heeft, onze naam? Wij zijn ook van die mensgerichte schepselen. Op onszelf gericht namelijk. En ons eigen ik. Dat is ook nog zo belangrijk. En intussen valt Gods woord ter aarde. Blijkt het te vallen op steenachtige plaatsen. Of bij de weg. En intussen draagt die boodschap van de lijdende zaligmaker geen vrucht. We zitten er wel onder en we horen het wel, maar dat is alles. Wat een schade berokkenen we onszelf. En wat een oneer doen we daar de Heer Jezus mee aan. Zou het ons niet tot verootmoediging moeten brengen? Alleen het stellen van die vragen al. Alleen dat even kijken in die spiegel die ons hier voorgehouden wordt. In het gedrag van die discipelen die onderweg zo druk waren met hele andere dingen dan de dingen die de Heer Jezus hen wilde vertellen. Die spiegel waarin wij onszelf herkennen. Want we zijn ook zo druk met allerlei dingen. Anders dan die de Heer Jezus ons wil vertellen en die God in zijn woord ons voorhoudt. En zo komen ze nou in Capernaum aan. Helemaal op hun gemak zijn ze niet. Nee, de discipelen zijn niet helemaal op hun gemak. En na alles wat er gebeurd is, na alles wat hij gezegd heeft, natuurlijk hebben ze het nog wel geweten, maar ze weten ook van hun zwijgen. Ze weten ook van hun onwilligheid om daar verder met hem over door te gaan. Van hun onwilligheid om hem zelfs maar een vraag te stellen. Heren, wat bedoelt u? U zegt het nou voor de tweede keer. Maar wat bedoelt u daarmee? Vertel het ons eens. Ze weten ook wel waar ze het dan in plaats daarvan over gehad hebben. En helemaal rustig zijn ze er niet op. En ik stel me zo voor dat ze toch wat schuw in de richting van de heiland gekeken hebben toen ze in Capernaum een bepaald huis zijn binnengegaan. En toen hebben ze, en zo gaat dat dan wel eens met mensen die niet helemaal op hun gemak zijn. Je kunt dat bij kinderen soms ook al zien. Die stellen dan quasi onverschillige vraag. Zo vertelt Matthäus ons. Toen ze in een huis in Capernaum gekomen waren, toen zeiden zij, en dat is quasi onverschillig, alsof het zomaar een vraag was die eigenlijk voor hen niet eens zo belangrijk was. Wie zal de meeste zijn in het koninkrijk der hemelen? Wie is de grootste? Dus die vraag waar ze mee bezig waren, stellen ze nou aan de Heer Jezus. En toen, en dan neem ik Marcus erbij, toen is naar mijn gevoel er een ogenblik van stilte gevallen. En toen heeft de Heer Jezus de kring van zijn discipelen eens rondgekeken. Met zijn doordringende ogen. En in plaats van een antwoord te geven op de vraag wie zal de grootste zijn, heeft hij een wedervraag gesteld. En zo laat Marcus ons dan weten. En hij heeft ze gevraagd, waar hadden jullie het over onderweg? Waar waren jullie over in woorden onderweg? Hij heeft dus gemerkt dat ze in woorden waren. Maar waar ging het over? Weet hij dat niet? Dat is de vraag niet. Hij wil dat zij het zeggen. Hij wil dat zij het voor zichzelf realiseren. Hoe dwaas het geweest is om die vraag te stellen op dat moment, na dit onderwijs dat hij hen gegeven had. Onderweg. Ja, want ze hebben het inderdaad ergens over gehad. En Jezus weet het. Hij is in stilte getuige geweest. En laten zij het nou maar eens zeggen. Maar ze zeggen het niet. Ze voelen zich betrapt. En ze beseffen in één keer dat ze niet verborgen waren met wat ze dachten stilletjes te kunnen bespreken buiten hem om. En beschaamd zwijgen ze, doch zij zwegen. En ineens staat het hen voor de geest waar ze het over gehad hebben. En ze zien de dwaasheid. En zoals een kind dat op een leugen betrapt is, probeert weg te kruipen, zo proberen deze grote mannen, deze discipelen ook weg te kruipen. Ze zwegen. Ze staan met hun mond vol tanden. Ziet u dat de Heer Jezus dat met een enkele vraag kan bereiken in uw en mijn leven? Dat we geen woorden meer weten. We kunnen soms zo makkelijk en zo gehaaid en gewikst onder allerlei dingen uitproberen te komen. En een kind kan het zich al aanwennen om op allerlei manieren de dans te ontspringen en net aan het gevaar te ontkomen en straf net te kunnen vermijden. En wij zijn zo gewikst en zo handig om onszelf altijd te vrijwaren voor de nadelige gevolgen van ons gedrag. Maar de Heer Jezus weet met één enkele vraag onze mond te stoppen. En ons tot zwijgen te brengen. Is dat bij u ook wel eens gebeurd? Dat u het ook niet meer wist uit te spreken. En dat u het ook niet meer wist te verantwoorden en te verdedigen tegenover God. Dat we onze zonden niet meer konden goedpraten. Dat we geen verontschuldiging meer overhielden. Dat de Heere ons met dat enkele woord eerlijk maakte. En dat we toen in eerlijkheid wisten dat we onszelf niet meer konden uit de moeite redden. Heeft Gods woord u en mij wel eens zo aangesproken dat we beschaamd stonden? Weet u, dat hoort ook bij het werk van de Heilige Geest. dat alle mond gestopt zal worden. En als het hier op aarde nooit gebeurd is, dan zal het op de jongste dag gebeuren. Echt, het zal een keer gebeuren dat we geen woord meer weten uit te brengen. En dat we geen antwoord meer kunnen geven. En dat we geen verontschuldiging meer bij de hand hebben. En dat we ons geen moment meer kunnen zelf handhaven. God geven dat het hier maar op aarde gebeurt. En dat het ons tot waarachtige bekering brengt. En dat het niet pas zover zal komen als wij voor de rechterstoel staan. Want dan is het te laat. Maar het moet wel gebeuren. Een mens moet op zijn plaats komen. En zo onderwijst de Heer door die enkele vraag die discipelen, dat ze ook maar eens op hun plaats moeten komen. En laat de meester het er dan bij? Nee. Nee, want als de Heer dat doet, een mens de mond stoppen en een mens al zijn verontschuldigingen uit handen nemen, dan doet de Heer dat niet om die mens daar te laten staan en te laten omkomen. Dan doet de Heer dat met de bedoeling om hem tot zich uit te drijven. Kijk eens, deze discipelen staan daar nou zwijgend. En kunt u het zich voorstellen hoe ze daar staan? In al hun volwassenheid en in al hun eigen dunk staan ze met gebogen hoofden, met afgehangende schouders. Want ze zijn betrapt. En ze hebben in één keer in een ogenblik gezien wat een dwaas gedrag ze hebben. Maar dan gaat de Heer Jezus verder onderwijzen. Hij gaat weer spreken. En hij doet het door woord en daad. Door woord, maar ook door daad. Eerst door in daad. Ja, eigenlijk is dat al een wonder dat de Heer ze niet aan hun lot overlaat. Dat de Heer ze daar niet laat staan. En dat de Heer niet afwacht of er bij hen nou eens een keer een verandering zal komen. Nee, hij gaat zelf weer aan het werk. Hij zou hen in de ellende kunnen laten. Hij zou kunnen zeggen, nou heb ik zo lang met u omgegaan. En ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. En dat is de reactie. Zover zijn we nou, mijn werk is te vergeefs. Ik stop ermee. Hij had het kunnen zeggen. Hij had zich andere discipelen kunnen uitkiezen. En deze discipelen aan hun lot kunnen overlaten. Hadden ze het niet verdiend? Maar hij gaat ze terecht brengen. En in groot geduld en in grote langmoedigheid gaat hij opnieuw aan het werk. Want tenslotte zijn ze toch zijn discipelen. Ze hebben hem niet uitverkoren, maar hij heeft hen uitverkoren. En hij heeft hen getrokken. En hij heeft zijn liefde aan hen verklaard. Daar ging het vanuit. En pas toen zij getrokken werden, kwamen zij. En toen hij hen lief had, toen kregen zij hem lief. En omdat ze zijn discipelen zijn, sterker nog, omdat ze hem al van eeuwigheid door de Vader gegeven zijn. Al die 12 op één na. Daarom gaat hij opnieuw aan het werk. Want zo dom en zo onkundig en zo verdwaasd en zo verduisterd en zo egocentrisch mogen ze niet blijven. Zijn werk is in hun leven begonnen, maar het is nog niet klaar. Het is nog lang niet klaar. En de bekering is in hun leven wel begonnen, maar is nog lang niet klaargekomen. Er moet nog meer gedaan worden. Willen ze straks hun taak kunnen gaan waarnemen? Willen ze die boodschap waar nu nog geen plaats voor bij hen is? Die boodschap van die lijdende zaligmaker, die gestorven borg aan anderen kunnen gaan doorgeven? En daar zijn ze nu nog lang niet geschikt voor. En vandaar dat de Heere ze nader, breder gaat onderwijzen. En ik zei, hij doet dat door woord en daad. Hij roept een kind. Een kind dat misschien wel in dat huis thuis hoort. Misschien is het wel een huis geweest waar de Heer Jezus met zijn discipelen vaker kwam. Misschien is het een ander kind geweest, ik weet het niet. Hij roept een kind, een kleuter. Een kleintje nog. En dat kind komt. Dat is helemaal gewillig. Dat kind dat is niet bang. Dat schrikt niet als iemand, een vreemde of misschien iemand die dat kind wel eens eerder gezien had, maar toch verder niet kent. Als dat kind door zo iemand geroepen wordt en het wordt daar midden in een kring van 13 grote mannen neergezet. Dan is een kind, zo mag je verwachten, toch wel een beetje schuw, nietwaar? dan voelt zo'n kind zich toch kennelijk niet erg op zijn gemak. Maar dit kind wel. Hoe komt dat? Omdat er ook op dat kind van de Heere Jezus een rustgevende en een kalmerende invloed uitgaat. En dat is niet de enige keer waar het evangelie ons van vertelt dat de Heere Jezus met kinderen omging. Wordt ons meer dan eens gezegd dat kinderen ook een plekje bij hem hebben. En die kinderen voelen dat goed aan. En vandaar dat dat kind daar in alle rust vlak bij de Heere Jezus gaat staan. En even later, dan neemt de Heere Jezus die kleuter op en hij neemt dat kind in zijn armen. En dat kind probeert niet weg te komen, dat kind probeert zich niet te ontworstelen, dat kind kijkt niet schuw naar de man die dat kind oppakt, maar dat laat zich rustig oppakken en omarmen en zo ligt het in Jezus' armen. En je ziet het kind als het ware met zijn kopje tegen Jezus' borst aanleunen. Zonder enige aarzeling. Wat heeft dat dan te zeggen? Dat kinderen bij de Heere Jezus niet weggehouden hoeven te worden. Echt niet. Er waren mensen, de discipelen zelf trouwens, die dachten dat er bij Jezus voor kinderen geen plaats was. De Heere Jezus heeft ze terecht gewezen. Dat lezen we in het volgende hoofdstuk in Marcus. Kinderen mogen bij hem wel gebracht worden. Want er is ook voor hen een plaats bij hem. Kinderen mogen ook aan hem worden toevertrouwd. Een volwassene mag zichzelf aan de zorgen van de Heere aanbevelen. Een volwassene mag tegen de Heere zelf zeggen vanuit de behoefte van zijn hart of de Heere voor hem zorgen wil en of de Heere zich over hem ontfermen wil. Maar ze mogen hun kinderen ook bij hem brengen. En hij stuurt die kinderen niet weg. Integendeel, u weet het. Hij zegt, laat ze tot mij komen. Hij wil ze bij zich hebben. Sterker nog, hij wil ze omarmen. Hij wil ze in zijn armen nemen. Hij wil ze zegenen. Dus leren wij van dit gebeuren dat wij onze kinderen ook maar bij hem zullen brengen. Onze kleintjes, onze kleuters en degenen die al wat verder opgegroeid zijn. Doen we dat met onze kinderen? Spreken we er zo met hen over? Vertellen we ze dat er bij de Heere plaats is, ook voor jonge mensen? Brengen we ze in het gebed ook aan de troon van zijn genade? Doen we dat gedurig? Zijn we daarin ook getrouw aan onze doopbelofte? Vragen we dat meest en meer dan iets anders voor onze kinderen van de Heere? We zijn soms zo bezet met allerlei andere dingen, nietwaar? Maar vergeet dit nou eens een keertje niet. Laat dit nou op het hart van een ieder die tot opvoeden en grootbrengen van kinderen geroepen is mogen wegen. Niet alleen bij ouders, maar ook bij grootouders. Soms heb je als grootouders nog meer besef van wat het is om kinderen te hebben dan wanneer je ze zelf kreeg, jaren geleden. En soms weegt het nogal meer op het hart van grootouders als ze denken aan de toekomst. Ook van hun kinderen dan wanneer je zelf je kinderen pas ontvangen hebt. Breng ze dan bij hem. Breng ze dan bij die zaligmaker die zijn handen uitstrekt. En die dat vanmorgen eigenlijk ook weer zichtbaar gedaan heeft in het sacrament. En die gezegd heeft, laat ze dan maar tot mij komen. En die blijkens dit gebeuren niet alleen maar zijn handen uitstrekt. Maar ze ook nog in zijn armen neemt. En ze aan zijn hart drukt. Zouden we geen voorbeeld nemen aan die moeders? Eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus. Zullen we het niet ter harte nemen dat het evangelie ons doorlopend laat weten dat Jezus de grote kindervriend is? En is er nou een beter plekje voor je nakroost te bedenken dan dat plekje waar dit kind was? In Jezus' armen? Maar dat is niet het enige wat de Heere Jezus hier aan zijn discipelen en aan ons via het evangelie bekend wil maken. Niet alleen maar wil hij vertellen, kinderen zijn ook welkom bij mij. Maar hij gebruikt dit kind als een illustratie van wat hij nou verder mondeling zal willen gaan zeggen. En dat is eigenlijk dit. Hij zegt tegen die discipelen die daar staan, nog altijd beschaamd vanwege het feit dat hij hen doorheeft, dat hij het geweten heeft. Dat hij met zijn alwetendheid ook hun gesprekken heeft beluisterd. Hij zegt tegen die beschaamde discipelen, zien jullie dit kind? En wat is dat kind dan? Bedoelt de Heer Jezus te zeggen, dat kind is nou onschuldig? Bedoelt hij te zeggen, dat kind is zonderloos? Bedoelt hij te zeggen, dat kind is van nature ootmoedig? En jullie zijn het niet? Wel nee, helemaal niet. Want een kind is niet ootmoedig van zichzelf. En een kind is zeker niet zonderloos. De Bijbel leert ons dat nergens. Integendeel, omdat de Bijbel ons juist het tegendeel leert, daarom konden we vanmorgen uit het formulier weer horen dat onze kinderen niet in het rijk van Christus kunnen komen tenzij ze opnieuw geboren worden. Want ze zijn allemaal in zonden ontvangen en geboren. Kinderen hebben, als ze op de wereld komen, ook al een verdorven natuur. En dat blijkt ook wel. Want wat die grote mannen deden, dat doen kinderen ook. Zichzelf belangrijk vinden, hoor ze maar eens op het schoolplein. Opscheppen tegen elkaar. En egoïstisch zijn vaak. Ootmoed leeft niet van nature in een kinderhart. Maar waarin is dat kind dan wel een voorbeeld? Waarom stelt de Heer Jezus dat kind dan wel aan de discipelen voor, als het niet als een voorbeeld van ootmoed aan hen voorgesteld kan worden? Nou kijk, dat kind daar nou eens staan. Eerst staat het vlak bij de Heer. En dan neemt de Heer Jezus het in zijn armen. Die kleuter. En dan kunnen de discipelen zien, dat is nou een mensenkind dat in alle dingen geholpen moet worden. Dat is nou een mensenkind dat in alles helemaal afhankelijk is. Het is hulpeloos. Zou dat kind voor zichzelf kunnen zorgen? Nee, natuurlijk niet. In geen enkel opzicht. Dat kind heeft een ander nodig om voor zijn eten te zorgen. Dat kind heeft een ander nodig om voor zijn kleren te zorgen. Dat kind heeft een ander nodig om weer schoon te worden. Dat kind heeft een ander nodig om verzorgd en verpleegd te worden als het ziek is. Dat kind heeft in alle dingen een ander nodig. Wat is een kind, zo'n klein kind, een hulpeloos kind? Wat waren die baby's vanmorgen en wat zijn ze over een jaar? Als God ze het leven spaart, dan zijn ze nog even afhankelijk van de zorg die dagelijks, die van uur tot uur, om niet te spreken van ogenblik tot ogenblik, aan hen besteed moet worden. Ze zijn precies het tegengestelde van wat die discipelen onderweg waren. Want die dachten zoveel van zichzelf en die verhieven zichzelf en die waren zo belangrijk in eigen ogen. En die konden stuk voor stuk, zo dachten ze, allemaal wel eens in aanmerking kunnen komen voor de ereplaats in het Koninkrijk der Hemelen. Begrijpt u? Zo vraagt de Heer Jezus aan zijn discipelen. Hier is nou een mens, dit kleine mensje, zoals ik hem hebben wil. Zo alleen is een mens nou geschikt voor het Koninkrijk der Hemelen. Zo alleen kan hij daar binnen gaan. En zo alleen kan hij er binnen blijven. En daarom, als u zich niet verandert, zegt hij tegen zijn discipelen. En daar heb je het onderwijs via zijn woord. Als u zich niet verandert en als u zich niet bekeert en wordt als zo'n kindeke, dan kun je niet eens in het koninkrijk binnenkomen, laat staan een plaats erin hebben. Laat helemaal staan de voornaamste plaats erin hebben. Zo onderwijst de Heer Jezus zijn discipelen. Hij zegt meer, maar dat laten we liggen. Hij geeft eigenlijk drie lijnen van toepassing, maar die twee andere die laat ik maar voor wat ze zijn. De tijd zou toch ontbreken. Maar dit zij genoeg. Als we niet worden als een kind, vers 3 van Matteüs 18. Als we ons niet bekeren, zo zegt hij het eigenlijk, en worden als een kind. Want worden als een kind, dat kan alleen in de weg van bekering. De weg van afsterven van onszelf. De weg van veel kwijtraken. De weg van veel loslaten. Onze grote gedachten van zichzelf, van onszelf. Onze vermeende rechten. Wat wij zijn, wat wij doen, wat wij hebben gepresteerd, wat wij van plan zijn. Dat moeten we allemaal kwijt. En is dat nou al gebeurd? Of anders gezegd, is dat nou al begonnen? Want gebeurt ja, als een mens sterft, als een kind van God sterft, dan is het gebeurd. Dan is dat proces van afsterven en zelfverloochening aan een eind. Maar zolang we nog in het leven zijn, zijn Gods kinderen nog maar net begonnen aan dit proces. Van bekering en van worden als een kind. Maar is het begonnen? Hebt u het voor God wel eens beleefd? Dat u in zichzelf zo weinig eigenlijk niks hebt. Dat je alles van de Heere moet hebben. En dat nou niet alleen maar in woorden uitspreken, maar met de daad beleven. Bent u wel eens arm geworden? Dat je geen gerechtigheid meer had? Dat je geen deugd meer bezat? Dat je echt als een verloren schepsel moede kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt? Dat de Heere je zo wel eens een hele hoop dingen uit de handen sloeg, waar je groot mee was, waar je wat van verwachtte, waar je... Ja, waar je van jezelf op steunde en dat de Heere zegt, dat is het niet, dat is het niet. Indien je u niet bekeert en wordt als een kind, als zo'n hulpeloos mensje. Als zo'n kind dat van ogenblik tot ogenblik de zorg van een ander nodig heeft. Voor geloof moet je bij de Heere zijn, voor gerechtigheid moet je bij de Heere zijn, voor vernieuwing van je leven moet je bij de Heere zijn, voor de bekering moet je bij de Heere zijn, voor... Alles. Je hebt zelf niks. Heb u dat wel eens ingeleefd? Dat het is zoals de Heer aan de gemeente van Laodicea schrijft. Gij weet niet dat ge zijt jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat ge van mij koopt. Zijn we zo wel eens aan de dijk naakt, leeggeschud aan de dijk gezet. Zodat je van jezelf alleen maar kon zeggen, Heere, ik ben zo'n armoedzaaier. Ik heb niks. Zo lang zit ik al onder het woord. Zo lang is het al geleden dat u mij opzocht en dat u mij te sterk werd. En ik heb nog altijd niks. Het is niet zo erg. Want het is nou juist de weg om in het koninkrijk te komen en in het koninkrijk te blijven. Worden als een kind. En dan ook maar blijven als een kind in de beleving van die afhankelijkheid. En dat als, net als een kind, als het opgetild moet worden, de handjes uitsteken, de armpjes uitsteken. Wilt u me eens optillen? Zo wilt het als het ware tegen zijn moeder zeggen. En als dat kind op straat loopt en een gevaar ziet, gauw weg vlucht naar de hand van moeder zoekt. Omdat het daar veilig is. Zo leven. Zo afhankelijk. Dat is het wat de Heere van zijn discipelen nou wil. En dat heeft hij tot nog toe gemist. Toen hij ze hoorde praten, ruzie maken over wie is de grootste. En dat bedoelt hij als hij zegt, zo moet ge u verootmoedigen. Zo moet ge als zo'n nooddruftig mensenkind bij mij alles zoeken. Verloren in zichzelf. En als er niet voor gezorgd wordt door een ander, komt er van zo'n kind niks terecht. Gans hulpeloos tot hem gevloden. En dan, zulke zal hij de redder zijn. Dat is ook het woord. En dat is ook een waarachtig woord. Zulke zal hij ten redder zijn. Zulke ontvangt hij. En wat een wonder. Als je als zo'n hulpeloos mensenkind het dan eens een ogenblik beleven mag. Dat hij je in zijn armen neemt. Zoals hij dat kind in zijn armen nam. In zijn genadearmen. Amen. Wij zingen Psalm 72, het zesde vers. 72, het zesde vers. Barmhartige en genadige God, wij zoeken samen uw heilig aangezicht. Nu ook nog nadat we uw woord hebben beluisterd. En wij willen u ootmoedig bidden, Heere, wat we gehoord hebben, wat gij uw discipelen toen gezegd hebt en wat u ze in dat voorbeeld hebt voorgehouden. Mag dat nu niet alleen maar door ons zijn gehoord, maar mogen we dat ook in ons leven leren beleven. Verandering, bekering en worden als een kind. Zo hulpeloos, want zo zijn we eigenlijk ook. De werkelijkheid van ons verloren leven beseffen, inleven. En zo beseffen en weten, Heere, als u ons niet helpt van dag tot dag, van uur tot uur, van minuut tot minuut, dan komt er van ons niets terecht. In het natuurlijk is dat al waar, in het geestelijk is het niet minder waar. In het koninkrijk is dat toch eigenlijk altijd weer de les die we moeten leren. Als een kind worden, als een kind blijven. O God, wij bidden van u dat ge door uw Heilige Geest wilt schrijven in onze harten. En dat u ons dan al die dingen maar wilt afnemen waar wij zoveel van verwachten. En waar wij zo groot mee zijn. En waar wij we op steunen, waar wij op steunen en waar wij van alles van denken. Heere, als het van u niet is en als het geen zaligmaker is, dan moeten we toch ook weer kwijt. Doe ons beseffen wat ge verder ook de discipelen gezegd hebt. Dat degene die het minste is in eigen ogen, dat die de grootste is in het koninkrijk. En wilt u ons door uw geest verder onderwijzen. Breng ons ook vanavond weer samen. Heere, geef ons een gezegende zondag. Waarop gij uw rijk ook onder ons uitbreidt. En niet alleen onder ons, maar alom. Om Jezus wil. Amen. Psalm 138 en daarvan het derde vers. 138:3. Thank you. draagt met uw Gods zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.